In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je helpt voorbereiden op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een zeer ervaren lactatiekundige en zij gaat je alle ins en outs van de melkproductie vertellen. De vraag wordt beantwoord, kunnen jouw borsten voldoende melk aanmaken voor je kindje? Als je het antwoord wil weten, zou ik zeggen, blijf luisteren. Nou, we zijn vandaag bij Lisette te gast. Hallo Lisette.
Ja, hoi, leuk.
Hartstikke leuk dat we hier je hele woonkamer mochten ombouwen tot podcaststudio. Ik zou Lisette even kort voorstellen. Lisette is een zeer ervaren dame, want ze is naast moeder ook lactatiekundige, voormalig verloskundige en daarnaast ook draagconsulente. Dus een hoop kennis die ze in pacht heeft en daarmee helpt ze aanstaande ouders met het avontuur in de borst. Borstvoeding en aspecten die daaromheen vallen. Lisette, ik begin altijd met de eerste en dezelfde vraag. En dat is, stel je zou op dit moment opnieuw in verwachting zijn. Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Nou, ik zou daar eerlijk gezegd heel veel zin in hebben. Ik heb 2 keer borstvoeding mogen geven en dat onwijs fijn ervaren. Het was ook al, voordat ik überhaupt moeder was, leek het me al geweldig om borstvoeding te geven. Alleen, toen was ik alleen verloskundige. En ik was echt nog niet echt op de hoogte van borstvoeding. Ja, het enige wat je dan in je opleiding hebt geleerd. En natuurlijk zie je af en toe eens, als je bij gezinnen komt wat. En dan denk je dat je al heel wat weet, maar dat is helaas niet zo. Mm-hmm. Want als je dan als eerst moeder wordt, dan is het een enorme overwhelming experience. Ja, echt een inhoudelijk goede cursus. Mm-hmm. Dat is altijd. Het zou mijn advies zijn om je gewoon echt goed voor te bereiden. Want ik zie heel vaak dat mensen heel erg bezig zijn in de zwangerschap met de bevalling. Mm-hmm. Maar de bevalling is 1 dag. Mm-hmm. En die borstvoeding is misschien wel een aantal jaar. En zeker als je al net bevallen bent en moe bent van die bevalling en heel graag goed voor je kindje wil zorgen. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk heel erg lastig als je niet zo goed weet wat je moet doen.
Had dat voor jou een verschil kunnen maken, ondanks je kennis die je dus al met je meedroeg als verloskundige?
Ik was in ieder geval, denk ik, iets minder onzeker geweest. Aan de andere kant was ik heel erg doelgericht, zal maar zeggen. Mm-hmm. En ben ik er vol voor gegaan en is het ook best wel goed gegaan. Ondanks dat bijvoorbeeld bij mijn eerste ben ik bij 36 weken bevallen en was het 2,5 kilo. Dus dat was best wel even een uitdaging. Toen heb ik wel ook een lactatiekundige ingeschakeld om me te helpen. Zodat ik zo snel mogelijk gewoon naar volledig borstvoeding kon. Ja, ja, met die tweede had ik al een stuk ervaring. Dat scheelde al enorm. Mm.
Nou, maar je hebt hier ook al een ervaring die je zeker, hè, dat je zegt, nou, het kindje was 2,5 kilo. Ja. En daarin ook met de melkproductie op gang brengen. Dus wellicht raakt dat wel een beetje aan de onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Want we gaan het hebben over de mythes rondom de melkproductie. Enkele feiten en fabels gaan voorbij komen. En daar wil ik eigenlijk ook meteen mee starten. Ik ga een paar mythes voorleggen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe jij over die mythes denkt. Feit of fabel? Een moeder die heeft tijdens de zwangerschap geen lekkende borsten. Dit betekent dat ze na de bevalling minder moedermelkproductie heeft. Is dit een feit of een fabel?
Absoluut een fabel. In de zwangerschap heb je je zwangerschapshormonen die eigenlijk je melkproductie onderdrukken. En daardoor komt er al minimale melkproductie op gang. Mm-hmm. Er zit sowieso melk in je borsten vanaf 22 weken. Alleen dat eruit krijgen is eigenlijk best wel een oefening, als je dat al zou willen. Hè, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar lekken van je borsten zegt niks over uiteindelijk je melkproductie. Nee. Okay. En pas echt kan je iets over je melkproductie zeggen als je bent bevallen. Mm-hmm. In de zwangerschap kan je daar nog helemaal niks over zeggen.
Daarover gaan we dadelijk nog meer hebben. Tweede, en dat is, nou, een moeder ziet na de bevalling geen druppel melk uit de borst komen. En dat betekent dat ze ook niet voldoende melk heeft voor haar pasgeboren baby. Feit of fabel?
Nee, absoluut een fabel. Je melk die stroomt uit je borst doordat je oxytocine hebt. Daar gaan we denk ik straks ook nog over hebben. En je baby die wekt enorm goed oxytocine op. En eigenlijk een baby is gewoon de beste om die melk eruit te krijgen. Mm-hmm. En als het goed is, zie je dat niet, want dan zit het in de buik van je baby.
Ja, ja, precies. De plek waar het moet zijn. Ja. Ja, ja. Wellicht hebben deze net al een beetje verklapt, maar dat is de derde mythe voor nu. En dat is: alle moeders maken melk aan. Feit of fabel?
Ja, absoluut. Gelukkig maar.
Dus onafhankelijk of de moeder kiest voor borst- of kunstvoeding. Ook de kunstvoedingsmoeders die maken melk aan.
Zodra je bevallen bent, ga je natuurlijk... die borsten weten niet wat je van plan bent. Maar die weten wel dat er een baby is die gevoed moet worden. Dus die gaan gewoon melk maken.
Ja.
En dat is eigenlijk natuurlijk bij alle zoogdieren zo. Mm-hmm. Dat als je bent bevallen, dan gaat je kindje bij je drinken.
We kunnen meteen het bruggetje maken van... hoe werkt die melkproductie dan? Hoe komt die op gang?
Nou, als je dus bent bevallen, dan wordt de placenta na de bevalling geboren. Mm-hmm. En door de geboorte van de placenta gaan eigenlijk ook de hormonen die de placenta maakt, mm-hmm, trekken uit je lichaam. Die zijn er nog wel eventjes een paar dagen, maar ze trekken uit je lichaam. Terwijl je zwanger bent, maak je dus eigenlijk al wat milliliters melk. Zo 5 tot 7 milliliter. Mm-hmm. En wat nou fantastisch is van de natuur, het maagje van je kindje is ook ongeveer zo groot als 5 tot 7 milliliter. Dus dat is helemaal perfect op elkaar afgestemd.
Ja. Ja.
Als je natuurlijk nog niet zoveel drinkt, dan is het heel logisch dat je wel wat vaker gaat drinken. En dat is dan ook weer zo mooi, want doordat je baby vaker gaat drinken, worden die borsten gestimuleerd. Die borsten, of die tepels en die borsten, die geven signaaltjes aan je hersens. Eén daarvan is, er is melk nodig. Mm-hmm. En dan ga jij prolactine maken. Pro voor melk, lactine. Hoe vaker je aan die borsten vraagt, kom maar op met die melk, hoe meer prolactine je gaat maken en hoe meer melk je dus gaat maken.
Ja, ja.
Een melkproductie moet altijd op gang komen. Het is dus in het begin zo 5 tot 7 milliliter. En het gaat ontzettend snel stijgen. Maar het hoeft dus ook nog niet zo te zijn dat je kindje in het begin al een hele fles melk nodig heeft. Want dat kan hij helemaal nog niet op.
Nee, en ook voor de verbeelding, 5 tot 7 milliliter is echt een theelepeltje. Dat is echt heel weinig. Dus dat is een volledige maaltijd voor een baby op dat moment.
Ja.
Je gaf aan, een baby moet heel vaak drinken. Ja. Om de hoeveel tijd vraagt een baby voor zo'n maaltijd?
Ja, dat is wisselend. En het hangt natuurlijk wel van af hoe je kindje is geboren. Mm-hmm. Als hij gewoon op de termijn is geboren, dat hij ook ongeveer uitgerekend is, een geboorte heeft gehad zonder al te veel medicatie of hand- en spandiensten als een vacuümpomp, mm-hmm, dan gaat je kindje meestal best wel frequent vragen. En dat kan tussen de 8 en 12 keer per 24 uur is heel normaal.
Ja.
Maar is je kindje vermoeid omdat het een hele langdurige bevalling achter de rug heeft, of mm-hmm, medicatie gehad waardoor die versuft is geraakt, of misschien wel hoofdpijn van vacuümpomp, dan kan dit proces wel een beetje verstoord zijn. Mm-hmm. En dat een kindje eigenlijk heel veel gaat slapen.
Mm-hmm.
En dat is niet zo handig voor je melkproductie. Want we weten juist dat als die baby heel vaak gaat vragen, dan gaat je lijf dus ook heel snel reageren met meer en meer melk maken.
Ja. En dat is ook dus hetgene wat je nodig hebt in die eerste dagen om dus die volumes omhoog te krijgen.
Ja, en dat is natuurlijk wel, dus als je kindje daar niet toe in staat is, dan kan jij je kindje gaan helpen door je borsten zelf te stimuleren, mm-hmm, met bijvoorbeeld de hand. Als je kindje dan wakker wordt, dan heb je al tenminste meer en meer melk gemaakt.
Ja,
en zo kan je dat probleem bijvoorbeeld wel aanpakken.
Je kan natuurlijk ook met een pomp kolven, maar wanneer zou je adviseren om met de hand te kolven en wanneer met de pomp?
Als je er handig in bent met je handen en het prettig kan ervaren, dan is het... kan je eigenlijk wel tot aan de stuwing met je handen kolven. Mm-hmm. Maar het is iets wat je een beetje moet oefenen.
Mm-hmm.
En ook niet elke vrouw vindt dat even prettig. Dus je moet ook vooral kijken wat je zelf als vrouw prettig vindt. Als je denkt, dat is voor mij niet weggelegd, dan kan je ook alvast beginnen met een kolf.
Zou je kunnen toelichten hoe dat met de handkolven gaat? Want ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen denken, oké, met de hand melk uit mijn borst.
Hoe moet dat dan? Ik heb ook zelf een YouTube-filmpje daarover. Maar er zijn heel veel YouTube-filmpjes daarover. En eigenlijk is het vooral heel belangrijk dat je jezelf geen pijn doet.
Mm-hmm.
En er zijn meerdere manieren. Dus het is ook eens even kijken. Wat werkt bij jou? Ik zeg altijd, je kan al in de zwangerschap, is vooral als je onder de douche staat, ben je toch al bloot en ben je toch al licht zit je aan je lichaam. Dus dan zou je eens een beetje kunnen gaan oefenen onder de douche. Eigenlijk zet je je vingers op de buitenrand van je tepelhof.
Mm-hmm.
Eerste instantie moet je eigenlijk even je borst gewoon even warm maken en activeren door een beetje te masseren. Dan zet je je vingers op de buitenrand van je tepelhof. Je drukt naar je ribbenkast toe. dan een beetje naar binnen en dan haal je het weer naar voren en dan in een beetje een langzaam tempo. En dat wil echt niet zeggen dat het direct gaat lukken, maar als je die handigheid al een beetje hebt, zal je merken dat het na de bevalling een stuk makkelijker gaat dan voor de bevalling.
Dus vrouwen mogen dit ook al tijdens de zwangerschap doen?
Absoluut.
Noemen ze het prenataal kolven. Ja. Dus dan zouden ze dat ook al kunnen oefenen en daarmee kunnen ze ook een stukje gewenning van het zitten aan je eigen borsten en daarmee de beweging een beetje onder de knie krijgen. Ik pak hem weer even terug op hoe wordt die melkproductie opgebouwd? Ja. Want je had het erover van, de baby die gaat vaak aan de borst drinken, 8 tot 12 keer. En dan gaat die volume opbouwen. Hè?
Ja.
En ik hoorde je daarna ook stuwing zeggen. Ja. Zou je het vanaf daar kunnen oppakken
hoe het
vervolg is van
tot
de melkproductie?
Tot aan de stuwing gaat een kindje dus zeer regelmatig drinken. En vervolgens krijg je stuwing. Nou, wat is dat? Dat is eigenlijk dat er heel veel energie naar je borsten gaat. Er gaat heel veel lymfevocht, bloed naar je borsten. En je melkklieren die gaan echt het snappen. Oh, dit is wat we moeten doen. En die gaan opeens ook veel meer produceren. Dus vaak vanaf die stuwing zie je dat de productie echt omhoog schiet. En de ene vrouw ervaart dat trouwens wel veel intenser dan de andere. Dat maakt niet zoveel uit. Juist na die stuwing dan zie je dus echt dat de productie significant steeds meer wordt. En dan is het ook heel erg goed kijken naar, iedere vrouw produceert andere hoeveelheid melk. En elke baby heeft ook iets anders nodig. En dat je dan echt op verzoek gaat voeden. Ik merk heel vaak dat mensen denken van, hoeveel melk moet ik dan hebben? Of hoeveel heb ik? Ja, dat weten we niet precies. Ik leg het eigenlijk altijd zo uit. Je kan natuurlijk iets verdelen. Stel dat een baby 500 milliliter zou drinken. Dat doet hij in de eerste week nog niet. Maar dat kan je natuurlijk delen in 5 keer 100 milliliter. Maar ook in 10 keer 50 milliliter. Ja. Dus als je als moeder wat minder melk hebt, dan gaat je baby gewoon wat vaker drinken. En doordat je borsten vaker geleegd worden, ga je vanzelf weer meer melk maken.
Ja. Ja.
En dan gaat je productie dus omhoog. Dus zo werkt de melkproductie. Ja. En eigenlijk als je dit begrijpt, dan snap je ook dat er heel weinig kans is op te weinig melk. Te weinig melk heeft bijna altijd te maken met te weinig stimuleren.
Een baby die aan de borst ligt, hoeft niet te betekenen dat de borst gestimuleerd wordt. De baby moet echt correct aan de borst liggen. Dus op een juiste manier die tepelstimulatie, waardoor die hormonen ook losgelaten worden door het lichaam. Hè?
Misschien nog heel even over de hormonen. Je hebt dus prolactine, dat is het hormoon wat je melkklieren aanzet tot melk maken. Maar wat een ander hormoon, een heel belangrijk hormoon, is oxytocine. En oxytocine is het hormoon wat ook, wat jullie vast wel weten, weeën maakt. Maar het zorgt eigenlijk voor dat glad spierweefsel gaat samentrekken. En in je borsten zitten ook allemaal spiertjes. Door oxytocine in je lichaam te krijgen, gaan die spiertjes samentrekken, waardoor de melk naar buiten stroomt. Dus een baby trekt niet de melk eruit, een kolf trekt niet de melk eruit. Hij zegt, mama, ik ben er, ik wil melk. En doordat jij een soort knuffelhormoon, fijn gevoelens krijgt, ga je oxytocine maken en laat je je melk los. En doordat je je melk loslaat, gaan je melkklieren geleegd worden. En daardoor gaat de prolactine weer omhoog. Dus hoe vaker ze geleegd worden, hoe meer prolactine je in je lichaam hebt. En dat is ook wel eens, mensen denken soms dat als een baby na een uur alweer wil drinken, dat je geen melk in je borst hebt. Maar dat is echt niet waar. Want eigenlijk tijdens het drinken maak je alweer meer melk. Ja. En hoe leger die borst, hoe sneller die vult. En als die eenmaal gevuld is, dan gebeurt er niet meer zoveel. Ja. Dus eigenlijk in het eerste uur, zeg dat er alweer 75% in zit.
Ja, precies. Ja. Dus dat is een hele mooie samenvatting. Lege borsten stimuleert de melkproductie. Volle borsten, heel volle borsten remt de melkproductie.
Ja.
Hoe kan een moeder zien of de melkproductie toereikend genoeg is? Dat de baby daadwerkelijk voldoende heeft?
Als eerste is het dus wel heel belangrijk dat ook de melk die in je borst zit eruit kan stromen. En daarvoor, dat was wat jij net eigenlijk zei, een baby moet wel correct drinken. Die moet eigenlijk goed aan de borst liggen, zodat de melk ook door die tepel naar buiten kan komen. En daar is vaak nog wel, in het begin moet je dat natuurlijk leren. Hoe breng je je baby aan de borst en hoe zorg je dat dat goed gaat? Want als die baby niet helemaal goed aan de borst drinkt en eigenlijk die tepel dicht zit te drukken, kan je voorstellen dat die melk die in die borst zit eigenlijk er niet uit kan komen. En dan wordt de melkborsten ook niet geleegd en dan wordt er dus ook niet meer melk aangemaakt. En eigenlijk is het vooral belangrijk dat borstvoeding echt niet pijn doet. Want als het pijn doet, wil het eigenlijk zeggen dat je tepel dichtgedrukt wordt.
Ja, de tepel moet echt in de mond meer richting het gehemelte liggen. En daar komt dus geen kaakklem op.
Nee, geen kaakklem. Geen druk van die tong die hem dicht pincht. Nee. Hij moet echt openstaan om te kunnen stromen.
Ja.
Ja, dus dat is heel belangrijk. He, want je kan dus genoeg melk hebben, maar het kan er niet inkomen. Dan is er dus geen melkproductieprobleem, maar dan is er een doorstroomprobleem. Maar in principe, je legt je kindje aan. En in principe zie je als eerste dat ze actief gaan drinken. Grote ogen. He, in het begin heel even kleine haaltjes, maar op een gegeven moment gaat die melk stromen. En dan zie je die grote mooie slokken.
Ja.
Je ziet dat in de kaak. En op een gegeven moment zie je juist weer dat een babytje minder actief gaat drinken. Dat de oogjes dicht gaan, dat er meer pauzes komen. En soms wat meer sabbeltjes zonder dat er echt geslikt wordt. Mm. Nou, dan is eigenlijk, noem ik dat altijd, gang nummer 1 is klaar. En dan kan je nog wel 10 minuten zo blijven zitten. Maar dat adviseer ik niet, want dan wordt eigenlijk een baby vaak heel moe. Mm-hmm. Dus haal hem dan van de borst, hou de baby even rechtop. Dan kan de melk zakken, kan eventueel lucht naar buiten. Te komen. En dan kan een baby ook goed voelen, heb ik meer nodig of heb ik genoeg? Vaak zie je in de eerste 5 minuten wel weer dat een baby activeert. Dat hij weer met de mond open gaat zoeken van waar is die tepel nou?
Ja, ja.
En dan voel je aan die eerste borst en dan denk je, die is eigenlijk wel mooi soepel gedronken. Die voelt, ik voel geen harde, zware borsten meer. Dan ga je naar je andere kant. Mm-hmm. En dan gaat die baby daar weer eerst actief drinken. En vervolgens gaat het meestal wat sneller dan bij de eerste. Vallen die oogjes weer dicht. En dan is het nog even een tijdje lekker tuttebellen bij mama. Ja. altijd.
En dat is altijd de tweede gang of het tutje.
Ja, en sommige kinderen drinken 3 gangen. Kan ook, hè? Want als je naar je andere borst gaat, die is inmiddels alweer aan het vullen. Dus dan kan je altijd nog weer wat geven. Vaak hoop je natuurlijk dat je kindje lekker in slaap valt na de borst. Of dat hij tevreden is, in ieder geval tevreden uitziet. Maar het kan ook best wel zijn dat een baby even last heeft van al die melk die in de maag zit. Want ze hebben eigenlijk nog maar een heel klein buikje en daar moet al best wel veel melk in. Dat kringspiertje van de maag, dat werkt ook nog niet altijd even krachtig. Als die maag dan heel vol zit, kan het ook snel omhoog komen. Mm-hmm. Dus dan zie je soms dat kinderen eigenlijk lijken ze weer een beetje te zoeken of in ieder geval te willen zuigen, maar niet weer te willen drinken. En dat is, vind ik, vaak waar ouders dan verwarring hebben van, hebben ze nou nog honger of is het iets anders? Wat is dit nou?
Ja.
Dan denk ik, nou, dan mag je bijvoorbeeld ook gewoon even je pink geven. Mm-hmm. En aan de hand van de lichaamstaal van je baby kan je dan zien of hij tevreden is of echt nog honger. Ja. En meestal zie je als ze echt ontspannen van die pink, hè, dan omdat er niks uitkomt, maar gewoon lekker even nasabbelen, zie je dat die handjes open gaan, oogjes dicht en dat ze gewoon heel relaxed zijn.
Mm-hmm.
Terwijl als ze echt honger hebben, zie je vaak vuisten.
Dat ze echt nog grote aan het ogen
van waar is die melk dan? En ook dat ze niet dan op een gegeven moment niet meer tevreden zijn met die vinger. Nee. Sommige vrouwen hebben een dusdanig grote productie dat 1 borst ook al genoeg is. Ja. Of dat de tweede gang aan dezelfde borst gaat. Hè, dus dat is blijf voelen aan je eigen lijf en kijken naar je kindje.
Ja.
En uiteindelijk kan je natuurlijk ook over de dag zien van, mijn baby plast goed en hij poept. Nou, alles wat eruit gaat, moet er ook in zijn gekomen. Dus ook dat zegt iets over wat, over je productie.
Ja. Hoe alert ook het kindje is, hè? Dat zijn het hele plaatje, die moet gewoon kloppen. En daarin ook gewoon goed kijken en stilstaan bij wat je baby je wilt vertellen.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat je moet leren.
Tuurlijk,
En geef jezelf als moeder daar ook echt de tijd voor. Mm. En wees veel bij elkaar, want dan leer je snel van elkaar.
Ja.
En probeer dus echt te observeren, wat doet mijn kindje nu? Wat zou die willen? En niet altijd, want wij hebben als oerdrang, zijn wij eigenlijk geprogrammeerd van bang voor te weinig.
Mm-hmm.
Alleen tegenwoordig is er niet meer te weinig. Er is eerder bang voor te veel. Mm-hmm. Denk niet alleen maar, ik heb te weinig melk. Dat is echt een groot probleem die we onszelf aanpraten.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar in principe gaat een baby gewoon vanzelf weer komen voor het drinken.
Ja.
En als het En de ene keer neem je zelf ook, je neemt niet elke maaltijd evenveel. Dus de ene keer drinkt je kindje een tussendoortje en de andere keer een kerstmaaltijd en de andere keer een lichte lunch. Maar ja, dat betekent ook dat die ene keer slaapt hij wel wat langer en de andere keer komen ze wat eerder. Dat zegt niks over, ook had net niet genoeg melk. Nee, misschien had die baby gewoon nog even niet zo'n honger en nu wel.
Ja, en dat is dus ook een vertaalslag naar voeden op verzoek.
Ja.
Als je dus meegaat met dat ritme, dan weet je ook van, hey, ik ga mee met de behoeften van de baby. Ja. Dus dat is echt de kracht ervan.
Voeden op verzoek is eigenlijk gewoon cruciaal bij borstvoeding. Dan zorg je echt voor dat je productie goed is.
Ja, ja, en zijn er nog andere dingen? Hè? Stel, moeder zegt van nou, de kleine die lijkt bijvoorbeeld om de anderhalf uur, om de twee uur te komen. Ik zit ongeveer op zeker 12 voedingen per dag. Zijn er dingen waarmee deze moeder wellicht de borstvoedingsproductie kan boosten?
Nou, ik persoonlijk denk ik altijd als iemand me zo belt, dan denk ik, oké, we moeten echt even gaan kijken hoe er aangelegd wordt.
Mm-hmm.
Want misschien zit die baby toch wel een beetje die tepel af te knellen, waardoor die eigenlijk heel veel moeite moet doen om die melk eruit te halen, doodmoe is, maar nog niet helemaal voldaan en dan na anderhalf uur weer komt. En is het een paar keer op de dag na anderhalf uur, is dat heel normaal. He, maar als het echt structureel zo doorgaat, zou ik eigenlijk adviseren om een lactatiekundige langs te laten komen.
Mm-hmm. Stel, die baby die ligt heel goed aan de borst. Wat zijn dan de tips en de adviezen die je geeft om dan alsnog een moedermelkproductie een boost te geven?
Nou, als het toch om, stel dat je zelf een keizersnee hebt gehad of een onderliggende ziekte hebt, zoals diabetes of een bepaalde schildklierafwijking, dan kan het zijn dat je melkproductie iets trager op gang komt. En dan is het gewoon belangrijk dat je vooral heel veel stimuleert. Dus, en als je kindje dat niet zelf doet omdat hij nog moe is van de bevalling, ja, om dus erbij te kolven. Of nog even na te kolven voor een extra boost. En dat is dus niet omdat je dan zoveel melk wil ophalen, maar meer om te zeggen tegen je lichaam, we willen meer.
Ja.
En natuurlijk, er zijn ook wat galactagogen, zeg ik dat nou goed? Ja, dat zijn kruiden die borstvoeding stimulerend werken. Het is altijd echt in combinatie met stimulatie. Nou, dan heb je bijvoorbeeld boezemvriendjes van, of fenugreek en gezegende distel, moringa. Er zijn verschillende dingen die we denken dat borstvoeding stimulerend werkt. Alleen, ja, dat is allemaal nooit echt wetenschappelijk onderbouwd. En het is ook zo dat, ja, de ene vrouw heeft dus daar enorm baat bij en de andere niet.
Nee.
Uiteindelijk is echt het stimuleren en het goed aan de borst leggen van je kindje.
Heb je toevallig enkele factoren waarbij je zegt van, hey, dit zijn factoren die de borstvoedingsproductie remmen? Ik hoorde je net al vertellen bepaalde ziektebeelden, zoals suikerziekte, schildklierafwijkingen, een andere start dan gehoopt, zoals een keizersnede.
Maar dat zijn eigenlijk voornamelijk, dan zien we dat het wat vertraagd op gang komt. Hè? Dus het komt wel, maar je hebt even wat meer geduld nodig. Ja, het is altijd moeilijk, dit soort onderzoek, maar we denken echt dat maar 2 of 3% van de vrouwen niet in staat is om voldoende melk te maken. Dus dat is eigenlijk heel veel minder dan dat we horen. Hè? Want veel mensen kennen wel iemand die heeft gezegd, ja, ik kon niet genoeg melk maken. Ja. Maar de vraag is altijd wel, hoe is daar dan gestimuleerd? Lag die baby dan wel goed aan de borst? Ja. Is het wel überhaupt goed geïnterpreteerd? Ja. Hè? Dus,
het is een van de meest genoemde redenen om in de eerste weken te stoppen met de borstvoeding. Hè? Want ik heb niet te weinig melk. Of,
Maar kijk, wij hebben natuurlijk een alternatief. Mm-hmm. En dat maakt het stoppen makkelijker. Mm-hmm. Maar als je een zoogdier bent, hè, een aap, die heeft geen keus. Die moet gewoon voeden. Die hebben niet de vraag, heb ik wel genoeg? Nee, dan komt dat kind 100 keer, maar ik ga mijn kind voeden.
Ja.
Het zorgt eigenlijk voor dat we onzeker worden voor iets wat we eigenlijk niet onzeker over hoeven te zijn.
Ja, nou, dat vind ik een hele mooie om hier een stukje de ins en outs rondom de melkproductie langzaam mee af te ronden.
Ja.
Ik zou graag nog enkele mythes willen voorleggen. En wellicht kan de luisteraar nu ook meedenken. Denk van, hey, met alle kennis die Lisette zojuist heeft gegeven, kan ik deze ook beantwoorden. En de eerste is, grote borst geven meer melk dan kleine borsten. Is dit een feit of een fabel?
Een fabel, ja. Het gaat eigenlijk over om hoeveel melkklieren er in je borsten zit. En dat zegt niet zoveel over de omvang.
Oké, en dan de volgende. Een baby die continu zuikbehoefte heeft, heeft honger. Feit of fabel?
Het is een fabel, ja. Nee, ja, baby's houden van zuigen. En zuigen en huilen, dat is eigenlijk twee dingen die ze kunnen doen qua communicatie. En zuigen is gewoon iets wat ze ook heel lekker vinden. Mm-hmm. Dus heel veel kinderen hebben de eerste 3 maanden gewoon heel veel zuigbehoeften.
Oké, dan heb ik nog de laatste om af te sluiten. En eigenlijk hebben die al een beetje gehad. Dus kijken of iedereen een beetje aan het opletten is. Elke moeder kan borstvoeding geven, feit of fabel?
Ja, eigenlijk praktisch wel. Hè? Ja. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar die zijn dus heel uitzonderlijk. Ja.
Ja. Precies, ja. En dan zit er vaak echt een onderliggende ziekte of bijvoorbeeld een
als we het over productie tenminste hebben.
Ja,
hè,
ja dan, precies. Dan, ja.
Nee, maar inderdaad. Ja.
Oké, helemaal goed. Dan gaan we naar deel 2 en dat is namelijk de dinsdag dilemma's. Ik heb een paar dilemma's voor je en dan mag jij je eerste ingeving geven.
Oké.
De eerste is moedermelk of poedermelk?
Moedermelk? Ik ben natuurlijk helemaal pro. Ja, maar je moet altijd doen waar je natuurlijk uiteindelijk gaat het om dat moeder en kind gelukkig zijn. En je moet gewoon doen waar je je goed bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste, ja.
Oké, mooi. Online of offline voorbereiding?
Ja, ook dat hangt weer echt van de persoon af. Ik vind zelf, offline is natuurlijk heel fijn dat je al meteen een aanspreekpunt hebt en dat je met andere moeders contact kan krijgen. Maar ja, tegenwoordig is heel veel online en mensen zijn allemaal druk. Mm-hmm. In ieder geval voorbereiden, dat zou ik zeggen, ja.
Oh, dan wordt de volgende al een beetje getackled. Want als voorbereiden of we kijken dan wel.
Nee, ja, ik zou zeker voorbereiden. Hè, want het is al zo'n overwhelming als je moeder bent geworden, dat het heel fijn is. En ook als vader overigens, of als partner, dat je gewoon snapt hoe het werkt. Dat geeft zoveel rust. Mm-hmm. Ja, echt waar.
Ja, nou super. Oké, met partner of alleen?
Ja, liefst met partner. Mm-hmm. Ook omdat juist als je omgeving... ik vind eigenlijk altijd het allerbelangrijkste is dat je support hebt. En als jij goed gesupport wordt door je omgeving, ga je het ook beter volhouden. Mm-hmm. Want het begin is gewoon een struggle. Hè? Mm-hmm. Dat is gewoon pittig. En als je dan een man hebt of een partner die zegt van... ach, lieverd, stop er maar mee. En terwijl je dan achteraf daar weer heel veel verdriet van hebt, dat is zonde. Mm-hmm. Hè, dan is het veel fijner als je iemand hebt. Ja, maar weet je nog wat we hebben geleerd?
Lekker die empowerment.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
1-op-1 of groepsbegeleiding?
Dat vind ik afhankelijk van de situatie. Hè? Dus is er iets in je voorgeschiedenis geweest? Heb je al een vervelende ervaring gehad bijvoorbeeld? Of heb je een borstoperatie of weet ik veel, iets persoonlijks? Dan is het soms fijner 1-op-1. Mm-hmm. Ben je echt heel erg bleu en denk je van ik wil gewoon lekker informatie, maar het hoeft niet per se op mij als persoon, dan is een groep ook prima.
Ja, precies, om die basis, het fundament neer te leggen. Ja, helemaal goed. Dan nog een afsluitende vraag en dat is, heb jij nog een fabeltje die je graag de wereld uit wil helpen?
Ja, ik zie dus heel vaak dat vrouwen rond 6 maanden het gevoel hebben dat hun borstvoeding opeens is opgedroogd.
Oh ja, dat is een leuke, ja.
Ja, en dat is dat kan gewoon niet, want moedermelk is op een gegeven moment wordt het dus op vraag gemaakt. En als er gevraagd wordt, ga je maken. Het is niet opeens weg. Mm-hmm. Maar je borsten die gaan weer een beetje terug naar de situatie voor de zwangerschap. Dus ze voelen wat soepeler aan. En je gaat steeds meer melk maken à la minuut. Eigenlijk op het moment dat je kindje aan de borst drinkt, maakt je lichaam melk. Mm-hmm. Beetje vergelijkbaar met tranen. Die liggen ook niet onder onze ogen te wachten. Maar als we moeten huilen, hebben we ze. Mm-hmm. Als je dan goed kijkt naar je kindje, zie je gewoon dat die baby slikt. Mm-hmm. Dus je borstvoeding droogt nooit zomaar opeens op. En dus rond 6 maanden is het heel normaal dat je borsten minder vol voelen. Mm. En sommigen hebben het wat eerder, sommigen wat later. Maar dat zegt niks over je melkproductie.
Nee, precies. Nou, je hebt echt ontzettend veel informatie gegeven, Lisette. Dus het was een wervelwind aan tips. Dus hartstikke fijn. Waar kan de luisteraar meer over jou vinden? Als ze zeggen van, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze dame.
Nou, ik heb een hele actieve Instagram waar ik echt heel veel inhoudelijke tips geef over aanleggen, over productie, over hoeveel drinkt mijn kindje dan. Dus superleuk als jullie mij gaan volgen. dan heb je wellicht aan mijn tips nog wat. Yeah. Ja.
En hoe heet je Instagram-account?
De Borstvoedingspraktijk.
Kijk, ja. En hij is echt ontzettend leuk, want ik heb hem gezien en hij is echt heel erg leuk. Dus
dankjewel.
Vooral doen. Nou, dan wil ik je nu vooral heel erg bedanken voor alle tips, praktische adviezen en dat we hier de hele boel mochten ombouwen.
Ja, nou, heel leuk om mee te doen. Dankjewel.
Nou, super. Oké. Okay. Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geïnvesteerd hebt in dit gesprek over de feiten en fabels van de melkproductie. Het was een hoop informatie en daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/11, het nummer van deze podcast. Ook hier is de Instagram van Lisette te vinden, dus ga zeker een kijkje nemen. We zijn ontzettend benieuwd wat je van de podcast vindt, dus laat vooral een review achter via de app waarmee je deze podcast luistert of via een van onze social media kanalen. Wij zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Deel deze ook zeker via onze Instagram om een pb'tje te sturen. Ken je iemand in de omgeving die ook in verwachting is en die deze tips die gegeven worden zeker kan gebruiken? Stuur de podcast dan door. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, of zoals we hier in Gelderland zeggen, doei.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven, dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Operatie gehad en is jou verteld dat je geen borstvoeding kan geven, dan kan de mama in de volgende aflevering je helpen om dit beeld te veranderen.